Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom vanmiddag. Integrale beeldvormende sessie van 15 juni 2022. Welkom aan iedereen die live meekijkt of nog een keer terug gaat kijken. Mijn naam is Han Thomassen. Als voorzitter is ook de vergadering leider en bijgestaan door mevrouw de Ridder van de Griffie. Agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Wat ik al zei, één integraal beeld van het onderwerp van deze commissie, de zomernota 2022. We vergaderen tot 5 uur vanmiddag, daarna starten de twee afzonderlijke commissies. Kan ik de agenda zo vaststellen? Dat is iedereen het mee eens. Ga ik agenda punt 3, de mededelingen. Ik weet dat meneer Simonsen een mededeling heeft. Meneer Simonsen.
Ja, dank u voorzitter. Misschien wel goed om even met de commissie te delen dat er net een klanttevredenheidsonderzoek is geweest met onze accountant EY. Mevrouw Mulen was erbij, meneer Aloui, Hisham, en daartussen komt nog wat. Nou is dat 4 jaar geleden, joh, bijna. En nou ken ik zijn naam nog niet uit mijn hoofd. Maar goed, u weet over wie ik het heb. En onze griffier en ook mensen van de organisatie, van de ambtelijke organisatie, waren erbij. We hadden ook een uitvraag naar de staatsleden gedaan van hoe denkt u nou over onze huisaccountant, onze accountant, hè, de accountant van de staten. En geef eens wat aandachtspunten mee. Dus op basis van die informatie en onze eigen informatie hebben we in ieder geval gezegd dat we erg enthousiast zijn over onze accountant. Ze geven een erg fris geluid. Ze hebben ook het vermogen om het goed bij de staten neer te leggen. Dat is ook een kunst apart. Daar zijn we enthousiast over. En de aandachtspunten waren natuurlijk ook. Een van die aandachtspunten die wij het belangrijkste vonden, waren dat wij als staat eigenlijk de wens hebben dat de accountant ons nog meer in onze rol zetten. Proactief, niet gevraagd, maar juist ongevraagd zouden we erg waarderen als wij zo in onze rol gezet zouden worden. Nou, voorzitter, dat is een beetje de teneur van het gesprek geweest. Als er nou vragen over zijn, dan hoor ik ze.
Dank u wel, meneer Simonsen. Zijn er nog meer mededelingen? Meneer 18.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, niet aangemeld, maar toch maak ik even gebruik van de mogelijkheid om nog even aandacht te vragen voor de meeting Samen maken we Flevoland op 24 juni. Dat is een leuk programma waarbij veel Flevolanders aanwezig zullen zijn. Die pitchen ideeën en er is veel interactie met Flevolanders. En het zou heel erg mooi zijn als daar veel van onze collega-statenleden aanwezig kunnen zijn. Want dat is denk ik de kern van het werk wat we hier doen. Voor Flevoland, voor de Flevolanders. En het is mooi als wij daar in grote getalen aanwezig zouden zijn. Dus hierbij de oproep aan alle collega's. 24 juni vanaf 12 uur samen maken we Flevoland.
Dank u wel, meneer 18. Nog meer mededelingen? Niet, dan ga ik naar agenda punt 4. De zomernota 2022. Meneer Hofstra is portefeuillehouder. Oh, die zit aan mijn linkerkant, zie ik. Goedemiddag. De heer Kok is strategisch financieel adviseur van de provincie Flevoland. Die zit naast de heer Hofstra. De zomernota maakt deel uit van de reguliere planning- en controlecyclus en is een afwijkingsrapportage, inhoudelijk en financieel, met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2022 met als pijlmoment 1 mei 2022. De beeldvorming is bedoeld ter voorbereiding op de oordeelsvorming van de zomernota 6 juli aanstaande. U krijgt vanmiddag een presentatie op hoofdlijnen. Daarna is er de mogelijkheid om uw vragen schriftelijk op hoofdlijnen te stellen. U heeft tot 22 juni de gelegenheid om schriftelijke technische vragen in te dienen over de zomernota. Ik weet niet of wie van de heren aan mijn linkerkant. De heer Hofstra wil even beginnen. Gaat gaan.
Ja, zal ik even kort aftrappen, voorzitter. Dank u wel. Ik zag meneer Kok trouwens van jaar 21 al schrikken dat hij opeens was bevorderd tot strategisch adviseur financiën. Maar er is nog een meneer Kok. Maar goed om hier te zijn. Goed om dit gesprek ook met elkaar ook te voeren, denk ik. Ik denk terecht, voorzitter, dat u daarop attendeerde dat er nog een ronde komt van schriftelijke vragen. Maar ook wel dat de bedoeling ook is van ons als college zijn om u vooral ook in deze beeldvormende sessie ook echt mee te nemen in de cijfers. En daar zit natuurlijk een enorme samenhang ook in met de cijfers die al zijn gepresenteerd in de perspectiefnota. Dus die doorkijk heeft u al wel gekregen, maar met name een aantal cijfers hebben wel degelijk ook effect op 22 en worden nu ook boekhoudkundig ook meegenomen. Nou, de heer Kok zal daar de toelichting op geven en zal ook de presentatie verzorgen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kok. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. De presentatie mag op het scherm komen. Kan ik dat doen? Ja, heel mooi, daar is die. Heel kort natuurlijk weer even een schets wat de inhoud van de presentatie is. Een korte inleiding. Vervolgens wil ik wat ingaan op welke afwijkingen er dan zullen zijn. Of we zijn gesignaleerd. En vervolgens ook wat de relatie daarin is in zaken die al eerder zijn gecommuniceerd. En vervolgens een doorkijk naar wat betekent het nou voor die begrotingsruimte in 2022. De voorzitter die zei het al ook in de inleiding. Het doel hiervan is om een toelichting te geven op de financiële ontwikkelingen. In de beeldvorming is het met name dan het meenemen van wat staat er nou in die nota. En dat is ook natuurlijk de voorbereiding op de besluitvorming. Ook hier weer de aankondiging dat er technische vragen gesteld kunnen worden. Net zoals bij de perspectiefnota is ons uitgangspunt geweest de begroting zoals die voor 2022 is vastgesteld in november afgelopen jaar. Daarin was ook weer, het is hetzelfde plaatje als ook wat bij de perspectiefnota is gebruikt. De vrije ruimte was er vrij beperkt, was toen onze prognose. Er is wel een reservering gemaakt ook toen al voor de nieuwe coalitieperiode. Dus dit is het moment voordat we de zomernota hebben opgesteld, dus de basis. Nou, wat is het inhoudelijke beeld nou van die zomernota? In de behandeling van de jaarstukken en in de perspectiefnota is al veel gesproken ook over de zomernota, over het moment waarop die er nou is. Daar zou ik zelf nu eigenlijk niet op in willen gaan. Dat is over afgesproken dat we daar op een later moment met elkaar in samenwerking willen kijken. Maar we vonden het toch belangrijk om die zomernota ook nu wel weer op te stellen. Omdat er behoorlijk forse afwijkingen ook zijn. Ook nu al bekend. Sterker niet alleen nu al, maar dat was bij de aankondiging van de contouren in maart dit jaar. En bij de behandeling van de perspectiefnota al een groot voorschot opgenomen. Dat is dus bij de actualisatie van het financieel perspectief al gebruikt. En dan in de perspectiefnota zijn we alleen ingegaan op de jaren vanaf 2023. Daar is die nota voor bedoeld. En dit zijn eigenlijk dan de effecten die vanuit diezelfde bewegingen komen voor het jaar 2022 waar we nu in zitten. We vonden deze rapportage inderdaad nodig, want we zien dus bijvoorbeeld dat er eigenlijk door twee grote posten al een behoorlijke toename zal zijn in dit jaar van de inkomsten, de opbrengsten. De grote is de compensatie van de elektrificering vanuit het klimaatakkoord, wat gecompenseerd is door het Rijk. Dat is vanuit het regeerakkoord besloten en in de voorjaarsnota van het Rijk ook kenbaar gemaakt. En daarnaast zijn er een aantal effecten die we in de zomernota ook hebben uitgewerkt op de omvang van de uitkering uit het provinciefonds. Die effecten die zijn er ook toegelicht. Dus waar we hier eigenlijk mee staan is dat wij aangeven bij u door het regeerakkoord, door de voorjaarsnota, zien wij dat er ontwikkelingen zijn. Wij willen die in de begroting gaan verwerken, namelijk dat dus de opbrengsten ook hoger zijn. Dat betekent niet dat we u vragen om akkoord te gaan met deze ontwikkelingen, want die staan gewoon te gebeuren. We gaan het geld gewoon krijgen. Maar we vragen u om de actualisatie van de begroting goed te keuren. De omvang van de uitkering uit het provinciefonds, daarvoor hebben wij de peildatum 1 mei gebruikt. De mei-circulair is inmiddels de 1 juni-circulair geworden. Hij is nu binnen. Op het moment dat wij het stuk hebben opgesteld, was hij nog niet binnen.
Ik zie een vraag van meneer
Van. Ja, even een vraag aan u, voorzitter. Wanneer we een verduidelijkingsvraag hebben, willen we eerst de presentatie doen? Of kunnen we die ook tussentijds, die verduidelijkingsvraag?
Ik kijk naar meneer Kok. Misschien is het handiger om ze even op te sparen dat meneer Kok zijn hele presentatie doet en dat u dan de vragen stelt. Als u, meneer Verhooyen,
ik laat het aan u, voorzitter. U
bij deze dan, over de, bij, over deze de doen, bij deze doen we dat zo, meneer Verhooyen. Meneer Kok, gaat u verder.
Dank u wel. Inmiddels is het mij circulair wel bekend. En er zijn in ieder geval geen aanleidingen geweest om daar nu een grote wijziging in de zomernoten nog achteraf te doen. Maar we hebben vastgehouden aan de peildatum die ook vooraf is afgesproken. We zien ook natuurlijk dat de lasten stijgen. Daar hebben we ook al eerder over gesproken en over u meegenomen. Enerzijds is dat door de uitvoering van nieuwe wettelijke taken, maar anderzijds ook dat we zien dat de economische situatie, waarin niet alleen Nederland zich verkeert, dat die toch ook behoorlijk prijsopdrijvend werken. Dat is niet meteen voor alle componenten van de provincie zo, maar we zien wel dat met name in de werken en in andere grote projecten toch wel een prijsopdrijvende situatie zich voordoet. Daarnaast zijn er ook een aantal intensieve activiteiten. Die worden natuurlijk ook in de zomernota beschreven voor stikstof, infra, maritieme servicehavens. Een aantal grote onderwerpen waarvoor we nu in ieder geval ook al een afwijking konden rapporteren. Nou, dit is nog even een verkorte in de notendop van welke grote posten zitten daar nou nog in. Zoals ook genoemd, de uitkering, het provinciefonds, compensatie. We zien ook een effect in de opzet van de motorrijtuigenbelasting. Dit is geen aanvullende indexering of iets dergelijks. Het is puur een uitwerking van de prognose die we hebben. Wat dat in de boekhoudkundige sfeer in ieder geval betekent. En daarnaast zien we ook nog een vrijval in een reserve. Het is altijd lastig presenteren. Een vrijval in een reserve naar een ongeoormerkt deel heeft wel een financiële impact. Maar we zien geen mutatie in de reserve, want die blijft nou eenmaal gelijk. Het oormerk gaat weg, maar het heeft wel een behoorlijke financiële impact in die brede bestemmingsreserve. Nou, bij de kosten zien we, zoals al aangegeven, de loon- en prijsontwikkeling, indexatie van de OV. Dit is ook zo'n onderwerp wat al in de perspectiefnota stond, maar daar krijgt u dadelijk ook een lijstje van te zien welke onderwerpen dat zijn. Gerealiseerd tarief Floriade, een uitvoering van een besluit wat in de staat is genomen om daar ook voor de Flevolanders een lagere toegangsprijs te kunnen gaan rekenen. Onderhoud wat gestegen is, dat is denk ik niet nodig om er verder toe te lichten. Als u de krant openslaat, dan ziet u vaak al wel de aannemers en de bouwbedrijven in de gestegen kosten, dat echt dagkoersen gebruikt worden. De ontwikkeling van de MSNF en omgevingswet. En hier hebben we zoals gezegd een lijstje met een aantal onderwerpen die ook al onderdeel uitmaakten van eerdere communicatie. Dus die toename uitkering in het provinciefonds, die verwachten we eigenlijk ook al bij de contouren in het begin van dit jaar. Maar die moeten we nu effectueren in de begroting. Dus het is zo dat we hier de bedragen ook hebben opgenomen zoals die in de zomernota nu bekend zijn. En welke bedragen er toen in de contouren en de perspectiefnota nog genoemd werden. Een voorbeeld daarvan is nummer 30, de indexatie exploitatiesubsidies OV-bedrijven. In de perspectiefnota werd nog gerekend met 0,41 miljoen. En inmiddels zijn de indexatie, die percentages ook weer geactualiseerd. Die worden per kwartaal geactualiseerd. En zien dat het eigenlijk toch weer hoger is. Maar dan lopen we dus achter de waarheid aan. Nou, wat betekent dit nou? Het is heel veel geld. We zien dus dat ook de Stelpers nieuw beleid al een ruimte was. De brede bestemmingsreserve. En ik zal kort proberen deze tabel ook toe te lichten. We beginnen met de initiële omvang. Dat is ook eigenlijk een van de eerste plaatjes die ik liet zien. Welke ruimte zit er nou in? Welke vrije ruimte? Vervolgens hebben we gezegd, van, nou, er zijn een aantal besluiten genomen. Die hier aan de orde zijn geweest. Of die in mandaat door GS genomen konden worden. En daarnaast heb ik ook opgenomen de bestemming van het rekeningresultaat. Ik weet, de jaarstukken moeten nog vastgesteld worden. Maar voorlopig ben ik uitgegaan van hoe het nu in ieder geval in de opgestelde jaarrekening is opgenomen. En vervolgens hebben we dan de afwijkingen van de zomernota zelf daaraan toegevoegd. En nu is het gebruikelijk om de positieve en negatieve effecten te laten verwerken in de brede bestemmingsreserve. En dan het ongeoormerkte deel daarvoor. Dus het wil niet zeggen dat we hiermee een claim proberen te doen voor allerlei zaken zelf. Maar juist om daar vervolgens weer aan u ook de integrale afwegingen te kunnen gaan bieden. De herziene omvang, dat is een behoorlijk groot bedrag. Waarvan geoormerkt, ik zie dat het laatste stukje nu wegvalt op de presentatie. Maar nou, dat blijft dan een verrassing. Dit kunt u waarschijnlijk ook zien als u de stukken downloadt. Maar dat maakt niet uit. Het is een behoorlijk groot bedrag. Dat staat nu in de brede bestemmingsreserve toegekend. Ja, 28.240.000 euro in de brede bestemmingsreserve. En 1,5 miljoen in de Stelpers nieuw beleid die dus ongeoormerkt is. In 2022. Wat u hier ziet zijn dan in de zomernotas dan de wijzigingen ook opgenomen. Wat we hier hebben gemaakt is een overzicht van wat heeft dat nou voor effect op de omvang van de programma's. We zien dat daar de omvang toeneemt en met name onderin ook in het programma 7 vernieuwd bestuur. Daar zitten ook de algemene dekkingsmiddelen in. Als u de begroting pakt dan zitten die erin verwerkt. Maar ik vond het hier wel belangrijk om ze even per saldo te laten zien. Dus de algemene dekkingsmiddelen daaruit te lichten. En daar is het effect dat die algemene dekkingsmiddelen, die dus voornamelijk bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting, dat daar dan die grote plus zit. Het verschil daartussen is het grijze vlak, is de begroting zoals die primitief is, zoals die in het boekje staat wat u in november heeft vastgesteld van vorig jaar. Vervolgens dan de actualisatie daarin, nou, die is nagenoeg gelijk. En daaronder dan het groene deel, wat de begrotingsomvang is per saldo na het verwerken van de afwijkingen die in de zomernoten zijn gerapporteerd. Voor zover was het mijn presentatie.
Ja, dank u wel, meneer Kok. En dan ga ik nu voor de eerste ronde vragen. Dus ga ik even alle vragen verzamelen en dan aan de heer aan de linkerkant ter beantwoording. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Van Rooij, gaat gang.
Ja, dank u voorzitter. Aftrap. Nou, als ik kijk naar de begroting per programma, dan zie ik dat we met betrekking tot de originele begroting en naar wijzigingen we bijna overal, behalve de algemene dekkingsmiddelen, bijna allemaal precies op budget liggen. Vernieuwend bestuur heeft iets meer, maar voor de rest zit er dus echt het verschil in de algemene dekkingsmiddelen. Nu heb ik een vraag met betrekking tot die algemene dekkingsmiddelen. De compensatie elektrificering, is dat een eenmalige of is dat een cumulatieve? Dus met andere woorden, kunnen we dat al meenemen voor de komende jaren? En ook de uitkering provinciefonds, dat is natuurlijk trap op, trap af, dat weten we. Maar de vraag is, hadden we dat niet kunnen zien aankomen? Net zoals de elektrificering compensatie, 11,9 miljoen, hadden wij dat vorig jaar ten tijde van de begroting al niet kunnen zien aankomen? Want dit soort grote verschillen die in één keer gaan optreden, ja, dat heeft een enorme impact op planning en begroting. En we hebben toch wel een vraag of dit soort grote fluctuaties, of dat überhaupt gezond is. En of de continuïteit daarmee niet onder druk komt te staan. Dan zien we ook een ontwikkeling in de MRB waar we een plus hebben van bijna 9 ton. En waar is die in één keer vandaan gekomen? Want vorig jaar wisten wij natuurlijk ook binnen de MRB hoeveel wagens er zouden zijn. De economie is niet dermate aangetrokken dat plotseling in één keer zoveel meer auto's verkocht zijn. In ieder geval niet voor bijna een miljoen extra aan MRB. Want dat is aan een significante hoeveelheid wagens. Dus vandaar ook de vraag van waarom hebben we dat niet aan zien komen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Rooij. Wie mag ik het woord hebben? En meneer Van Klommenburg.
Paniek. Dan voorzitter, dank zeer. Ik liet mijn glas vallen. Excuses aan de ambtelijke ondersteuningen, gedeputeerden. Hartelijk dank voor de korte toelichting. Drie vragen. De eerste vraag is, we lezen dat er een investering voor wegen en vaarwegen met een bedrag van 5,55 miljoen verhoogd dient te worden. Maar wij vroegen ons af wat daar dan aan ten grondslag ligt en of er ook een soort onderbouwing is wat er met die investering nog gedaan gaat worden, wat er mee bereikt dient te worden. Bij 2.2.2 natuur en landelijk gebied, daar staat dat het doel is, het watersysteem is toekomstbestendig. Maar we dachten, past dat wel bij leefbaar platteland? Klopt het doel wel bij leefbaar platteland? En 2.5.1, de res. Er wordt een extra budget gevraagd voor de aanpak van aanpak van de grootste gasgebruikers te betrekken. Ja, en daar staat een prachtige zin. Hierbij wordt hun investeringskalender geanalyseerd en zal er toegewerkt worden naar een netwerk op bedrijventerreinen als basis voor het versnellen van het proces om van het gas af te komen. Voor die zin zouden we graag een kleine toelichting willen en of er dan ook al concrete doelen zijn. Wat is nou precies de bedoeling hiermee? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Twee toelichtende vragen van de SGP. We zijn benieuwd naar de inhoud van de mei-circulaire, die hier natuurlijk niet in staat. Maar we kijken altijd weer verder. Dus de eerste. En de tweede is een toelichting op bladzijde 35, dat tabelletje waar staat dat de inflatie, kostenstijging en rente steeds op nul gehouden moet worden. Die snappen we eigenlijk niet. Graag toelichting daarop.
Dank u wel. Meneer Middelkazen.
Dank u wel, voorzitter. Als ik te snel doorheen gaan, moet u het zeggen, want ik wilde eigenlijk naar aanleiding van het statenvoorstel een aantal vragen stellen. Er werd hier net al genoemd de 5,5 miljoen die dan gecrediteerd worden voor de wegen en vaarwegen. Er werd net in de introductie van het verhaal ook al even gerefereerd aan het OV en de indexatie daarin. Er gaan allemaal verhalen rond dat er op dit moment nogal wat problemen zijn bij het OV. En omdat daar lijnen wegbezuinigd moeten worden, omdat er niet meer zo gebruik van gemaakt wordt na de coronacrisis. Is er ook aan gedacht om bijvoorbeeld van de vrijgevallen gelden die nou overblijven, die 17,16 miljoen, om daar ook al te kijken naar een reservering voor eventueel tegenvallers bij het OV, om daar te compenseren. En een andere, maar dat is misschien een beetje te politiek, die 0,4 miljoen die nou voor de Floriade ingeruimd wordt met die goedkope tickets die de Flevolanders kunnen kopen, is dat dan ook een onderdeel weer van die bekende 10 miljoen die wij hebben gereserveerd voor de Floriade? Of wordt dat hier op een andere manier weer in een ander potje gestopt? Tot zover.
Dank u wel. Meneer Klarens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Drie vragen in één is er al door andere partijen ook gesteld. Een aantal zijn er technisch onderweg. De eerste gaat over het stikstof. We hebben natuurlijk afgelopen vrijdag een brief gehad. Is er al iets van te zeggen of de cijfers die hier staan echt wezenlijk anders zijn? Daardoor. De tweede, we hebben vanavond op de agenda staan in de commissie EMS het stuk over de droogteschade. Hier staat ook iets over opgenoemd. Zijn dit de getallen die overeenkomstig zijn met het voorstel van vanavond? Dan de vraag die al door D66 is gesteld over de infra. En de laatste vraag die we hebben, die ging over de inflatie, kostenstijgingen, wat op pagina 30 wordt gesteld. Daar staat dat we voornemens zijn mogelijk om weer extra te gaan lenen met rentes, maar er staat niet bij hoeveel we dan eventueel zouden moeten gaan lenen en tegen welke percentages, dat soort zaken. Dus of u daar ook wat inzicht in kan geven, wat u daar verwacht.
Dank u wel, meneer Klaas. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. In aanvulling op de gestelde vragen nog eentje van mijn kant. Dank ook voor de presentatie overigens en ook het inzicht dat gegeven is en de verbinding die gemaakt wordt met de perspectiefnota. Nu weten we dat de effecten van die perspectiefnota pas 1 januari 2023 optreden. En nu zien we op basis van de actualiteit niet alleen dat er financiële verschillen zijn, in gunstige zin, als je saldeert, maar ook dat de actualiteit inhoudelijke ontwikkelingen laat zien. Te denken valt aan de inflatie op dit moment, alles wordt duurder, maar bijvoorbeeld ook aan het gegeven, de prognose, dat zo'n 14% van de ondernemers, met name uit het MKB, overweegt om hun bedrijf te stoppen. En mijn vraag is eigenlijk in de richting van het college of er ook nog op die manier naar de zomernota gekeken is vanuit de actualiteit om dan ook mogelijk iets te doen met actuele problemen. Ja of nee?
Dank u wel, meneer De Jager. Meneer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat het een enige moeite kostte om het stuk echt te doorgronden. En dat hangt met name ook samen op de aansluiting met de perspectiefnota, want cijfermatig, als ik de perspectiefnota zie op bladzijde 39 en 40, kan ik de aansluiting niet maken met de cijfers die hier nu gepresenteerd worden. Dat kan te maken hebben met het feit dat een deel al verwerkt is in de perspectiefnota. Maar wat is nou exact het voorschot wat genomen is op de perspectiefnota? Ik heb voor mijn gevoel gaan beide stukken door elkaar heen lopen. En is niet goed te traceren van wat is nu precies wat. Net werd al gezegd van perspectiefnota zijn de effecten vanaf 2023. Hier worden al effecten meegenomen in de bijstelling van de lopende begroting. Hè, want er is uiteindelijk een afwijkingennota. Maar ik moet zeggen dat ik het heel verwarrend vind. En het statenvoorstel geeft daar ook niet echt een heel helder antwoord op. Zelfs helemaal geen antwoord. Er staat wel dat een deel van het positieve saldo van die 17,1 miljoen verwerkt is in de perspectiefnota. Maar ik zou zeggen, geef dat dan eens helder aan. Want de tabel 1 op de volgende bladzijde, ja, ik denk eerlijk gezegd dat je statenleden daar niet mee lastig moet vallen met dit soort opstellingen. Want dat is echt te cryptisch. Ik verwacht eigenlijk een heldere vertaling van de samenloop van perspectiefnota naar zomernota of andersom. En die kan ik niet vinden. En misschien een andere opmerking dan, een wat overstijgende opmerking. Is dit nog wel de goede procedure zo langzamerhand? Zijn we niet bezig met een exercitie in overbodigheid? Want we hebben een perspectiefnota die eerder plaatsvindt. Dan komt de zomernota. Er is een duidelijke samenhang die niet te traceren is. Ik zou er toch graag een antwoord op willen hebben. Want wat is nou echt de beleidswaarde van deze zomernota? Kijk, er worden wel enorme afwijkingen gerapporteerd. Hè? Die zijn er ook cijfermatig. 28 miljoen naar de BBR weer. Maar het zijn allemaal technische aanpassingen. Er zit beleidsmatig werkelijk niet heel veel in. En ik denk als je dat zou combineren met de perspectiefnota, zou je een heel eind kunnen komen. Dan heb je een zinnige discussie. En nu is het versnipperd. Dan heel veel teksten per programma. Wij stellen voor, er worden allerlei bedragen voorgesteld. Zijn dat de bedragen die bedoeld zijn om te verwerken in de lopende begroting? Hoe moeten we dat zien? Tot zover, voorzitter. De technische vragen dan. Dank u wel.
De technische vragen, ja, dank u wel, meneer Kok. Wie mag ik nog meer? Mevrouw Straatsma.
Dank u, voorzitter. Twee algemene vragen. De consequenties van het verhogen van de raamkredieten. Het komt vanavond ook weer terug. Is dat gewoon schuiven met bedragen of zitten daar ook nog financiële risico's aan vast? Het tweede punt, er wordt nogal veel onder de posten vernieuwend bestuur geschoven. Ik vraag me af of dat terecht is en omdat het geen verkeerde indruk wekt voor de buitenstaander. Dan nog wat specifieke vragen. De bestedingen vanuit het Fonds Leefbaar Platteland die blijven achter. Wat zijn daarvan de oorzaken? Dus niet zozeer een financiële, maar meer een inhoudelijke vraag. Stikstof, het werd net ook al gevraagd, is die 250.000, is dat ook voldoende, omdat het proces nou misschien wat ingewikkelder gaat worden. En misschien kunt u nog iets meer uitleg geven waar die 3 ton facilitering pasmelders precies aan wordt besteed, hoe dat gaat. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Straatsma. Mevrouw Muller.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag over de stukken, want die zijn gewoon duidelijk. Ik had wel een vraag aan de heer Kok, want het valt mij op dat u nu zegt dat het allemaal zo ingewikkeld wordt omdat het perspectief en de zomernoten door elkaar lopen. Maar ik wil u toch aan herinneren dat onder andere op uw verzoek de zomernoten ook echt voor de zomer besproken wordt. Dus het wordt ook wel. Ik snap aan de ene kant uw opmerking, aan de andere kant denk ik ook dit is wel het proces wat we doorlopen zijn. Mede op initiatief van u.
Misschien dat meneer Kok daar een kort antwoord op wil geven.
Goed, ik kan het niet goed plaatsen, moet ik zeggen, voorzitter, deze opmerking. Kijk, de zomernota is een instituut wat al elk jaar gehanteerd wordt. Wat ik nu zie, en dat is niet voor de eerste keer natuurlijk, is dat dat ze kort op elkaar volgen en dat er een nauwe samenloop is en dat niet goed te onderscheiden valt welke effecten nu precies verwerkt worden in 22 in de bijstelling van de lopende begroting. En waar het ingevoerd wordt of waar het voorschot in terecht komt van de perspectiefnota. En ja, er wordt wel gezegd een deel, maar ja, maak er maar chocola van zou ik zeggen. Ik kan het niet in ieder geval. Bovendien, ik vind de beleidswaarde van het stuk ook niet echt hoog. Dus ik zou ook willen pleiten voor een andere opzet van dit verhaal. Of de samenloop in ieder geval zien te beperken. Maar ik heb gepleit voor een andere benadering. Daar heeft u op zich gelijk in. En dit niet zeg maar zoals we dat nu voorgeschoteld krijgen. Misschien is dat een antwoord.
Ik denk dat het iets is om nog eens nader over na te praten of op de agenda te zetten. Ik kijk nog even verder of er nog meer vragen zijn. Voorlopig niet, dan wou ik naar de heer aan de linkerkant voor hun beantwoording. En daarna eventueel een tweede ronde voor de statenleden om eventueel nog op een aanmerking. Meneer Kok gaat als eerste.
Ja, dank u wel. Ik zal de vragen ingaan zoveel mogelijk op de volgorde waarin ik ze ook ooit heb gehoord. Als eerste de vraag van de 50PLUS over of de compensatie van het klimaatakkoord of dat cumulatief is of niet. Het is in die zin cumulatief dat het voor 3 jaar is toegekend. Dus voor 2022, 2023 en 2024. Dus voor die drie jaren is elk jaar 11,9 miljoen meer dan in eerste instantie begroot beschikbaar. Dat wordt in het, overigens verrekend met het provinciefonds. Hij wordt uitgekeerd via het provinciefonds. Dus het is niet zo dat straks de begrotingspost MRB 11,9 miljoen drie keer hoger is. Een andere vraag is of we dat niet eerder hadden kunnen voorzien. We hebben dus het decembercirculair gebruikt voor de laatste inzichten. En daarin was dit nog niet meegenomen. Pas op het moment in het voorjaar bij de regeerakkoord en de najaarsnota zijn deze zaken bekend geworden. Dus in die zin zou ik eigenlijk willen zeggen, nee, we hadden dat niet eerder kunnen voorzien om bij de begroting van 2022 gewoon meteen mee te kunnen nemen. Een andere vraag is over de MRB, waarom er nu een plus in zit. Nou, die plus is zoals in het verhaal al is toegelicht, is het een combinatie van een aantal factoren. Enerzijds is het juist een daling die we zien van de opbrengsten vanwege de afname van de auto's. Maar daartegenaan hebben we ook bij de tijdens de presentatie van de perspectiefnota aangegeven dat we de systematiek iets anders willen doen. Dus onder andere voortgekomen uit de vraag die toen van de SGP ook werd gesteld. Van ja, waar zit het nou? We hebben een stelpost, we hebben een omvang van de NMRB. En we proberen hier juist die allemaal samen te voegen. Dus die plus die komt doordat we 2,2 miljoen vanuit de stelpost willen laten vrijvallen. Zodat er een beter beeld geschetst kan worden wat nou de echte omvang is van de omvang van de, of van de opzend NMRB. Het is dus een saldo. Andere vraag is of 2.2.2 het doel klopt. Ja, dat is misschien een heel technisch antwoord dan, maar dat is in ieder geval degene dat als wij het in de begroting verwerken op de juiste plek, dan komt dat doel daar ook bij te horen. Dus wellicht we zullen eens kijken op de begroting 2023 of daar die doelen nog op de juiste plek staan. Ik zal hem in ieder geval in die zin ook opschrijven en meenemen om dat goed te beoordelen. Andere vraag is van de SGP. Over de rente, waarom die steeds op nul moet blijven staan. Als ik de vraag goed heb begrepen, is de vraag waarom er eigenlijk geen bedragen aan gekoppeld zijn. En dat is zo dat dit op dit moment een aankondiging is. We hebben een plaatje geschetst wat de omvang van onze liquide middelen is, wat er op de bank staat. En die zien we de afgelopen jaren steeds maar afnemen. Nou is het met dit soort cijfers waar er daadwerkelijk geld extra binnenkomt wellicht een ander beeld. Maar we zien nu de behoorlijke afname jaarlijks. Dus het is een aankondiging dat wanneer we verder gaan met grote projecten, we waarschijnlijk over zullen gaan tot financiering. En dan zal het waarschijnlijk een projectfinanciering zijn of dat we echt daadwerkelijk geld moeten gaan aantrekken. Maar daarin wordt u vooraf meegenomen, ook wensenbedenkingen worden daar toegepast zoals in onze financiële verordening staat. Het is een aankondiging dat dit wellicht staat te gebeuren.
Maar voorzitter, ik richt me eigenlijk vooral op de inflatie, want die... daar zit dan natuurlijk volop beweging in. En om die nou nu op nul te laten staan, dat lijkt me dan toch onterecht. Of zie ik dat verkeerd?
Meneer Kok.
Dat ziet u niet verkeerd. Daarom staan er ook een aantal onderwerpen die hier specifiek op ingaan. Waaronder de indexatie van of de kosten van de OV-subsidies. En we hebben nu niet in beeld wat daar de totale gevolgen voor kunnen zijn vanuit de inflatie. Dat is wel iets waar ook vanuit de colleges binnenkort een bijeenkomst over zal zijn. Van wat moeten we hiermee? Hoe zien we dit? We maken natuurlijk wel inschattingen. Maar we hebben daarom ook al de stelposten zeg maar, opgenomen.
Maar dan had er, voorzitter, als ik nog één keer mag, toch beter NB kunnen staan in plaats van nul.
Meneer Kok.
Dat vind ik een goede suggestie. Niet bekend. Dat neem ik aan dat dat... Ja. Dan ga ik verder met de andere vragen. Inflatie was deze ook. Ja, 21, de cijfers van de perspectief... Ah, sorry, meneer Kok. Wat niet de bedoeling is geweest, is om een verbinding te zoeken tussen... of een samenvoeging te maken tussen de zomernota en perspectiefnota. Maar het gaat erom dat de perspectiefnota eerder in de staat wordt behandeld dan de zomernota. Dus we hebben in het proces waarin we de contouren behandeld hebben hier in maart in deze zaal... en in de perspectiefnota die behandeld is, hebben we aan een aantal onderwerpen al toegespitst, waarbij ook bedragen zijn genoemd. En de vergelijking die we nu weer hebben gemaakt is van, nou ja, in de tekst van de perspectiefnota zal ook te lezen zijn dat een effect wat bijvoorbeeld in 2022 wordt onderkend, gevolgen heeft voor 2023, maar ook gevolgen voor 2022 kan hebben. Dus het is niet bedoeld om daar een soort vervanging of een samenvoeging of een voorschot op. Het gaat hier bij de getallen die hier in de zomernota staan enkel om het boekjaar 2022... met een kleine uitzondering waarin weer een meerjarig effect zien. Maar dat is zichtbaar gemaakt. Dat is niet, geen groot voorschot op het volgende jaar al. Een andere vraag die daarin ook kwam vanuit GroenLinks onder andere is over de kredieten. In de zomernota is een staartje opgenomen, een samenvatting 3,4 kredieten, waarin inderdaad het getal 5,5 staat. Maar dat is met name een verschuiving inderdaad, zoals al werd geopperd of verwacht. En aan de andere kant ook een aantal kansen die benut worden, waarbij er in het project van de provincie ook voor andere provincies of andere organisaties zaken meegekomen kunnen worden, zodat er een integraal gebied gewerkt gaat worden, waardoor enerzijds onze lasten stijgen, maar dat derde, dat zijn dan een gemeente, een andere provincie, daar ook aan meebetalen. Of omdat er een subsidie bijvoorbeeld tegenover staat. Dus ja, inderdaad, het totaal van het krediet vragen wij u om te accorderen om 5,5 miljoen meer te doen, maar er tegenover staan ook hogere inkomsten van 3,6 miljoen. En ook hier geldt weer, we vragen nu eigenlijk niet om goed te keuren of wij die inkomsten mogen halen, want dat zit in het project als we dit project gaan doen. Maar om in ieder geval dit ook in de begroting op deze manier te mogen verwerken. Dus het gaat met name om het saldo van 1,3 miljoen, wat eigenlijk de verhoging van het krediet is. En dat heeft dan voornamelijk betrekking op de droogteschade langs de provinciale wegen. Ik denk dat dat de vragen waren die ik kon beantwoorden.
Dank u wel. En dan gaat meneer Hofstra verder, neem ik aan. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik zal de meeste vragen proberen te beantwoorden, want volgens mij staat er nog één vraag open voor mijn collega Fakkeldij, die vanuit D66 werd gevraagd, dus die kon ik gewoon echt niet beantwoorden. Maar goed, ik zal in ieder geval het staartje aflopen wat volgens mij nog niet is beantwoord. Dan kom ik bij de SGP, want volgens mij heeft meneer Kok dat niet beantwoord, want u was wel nieuwsgierig naar wat er dan in die meiscirculaire stond, om zo maar te zeggen. Meneer Kok heeft daar iets van gezegd in zijn beginanalyse, dat hij zei van, ondanks het feit dat het 1 mei pijldatum is, meicirculaire op 1 juni is geweest, hebben we er wel naar gekeken, naar de meicirculaire. En dat gaf geen aanleiding om toch met een nazending of toch een aanpassing te doen, dat grote veranderingen gaf. Dus dat verschil in de meicirculaire kwam, gaf geen grote verschillen teweeg, laat ik het zo zeggen. Als ik dan kijk naar de SP, die stelde ook nog de vraag van die 0,4 miljoen. Rondom die kaartjes, om zo maar te zeggen. Dat is niet binnen de 10 miljoen. Dat is echt op basis van de motie die u als Provinciale Staten heeft aangenomen in deze zaal. Waarvan u heeft gezegd, nou, extra tegemoetkoming in die kosten van die kaartjes. Dat valt onder de brede bestemmingsreserve van het onbestemde deel van de brede bestemmingsreserve. Dus is een extra op de 10 miljoen die u als kader heeft vastgesteld. Maar dat heeft alles te maken met de motie die u als Provinciale Staten heeft aangenomen. Het CDA die gaf inderdaad aan van ja, die cijfers van die stikstof zijn nu nog actueel. Dat was ook een vraag volgens mij van GroenLinks, hè, met de ontwikkelingen met die 3 ton. Dit zijn natuurlijk allemaal zeer vers van de perscijfers, zou ik maar zeggen. Nogmaals, het Rijk heeft aangegeven dat we moeten komen met de stikstofplannen voor 1 juli. Om daar ook te kunnen leveren, om die doelen die nu zijn gesteld al dan niet haalbaar zijn. Vooralsnog is onze eerste analyse, want we hebben natuurlijk ook nog wat in de reserve zitten voor stikstof, dat dat nog voldoende is. Maar goed, het is inderdaad erg vers van de pers, maar dit is de eerste inschatting van dat stikstofverhaal. Dat voor nu voldoende is, inclusief hetgeen wat we nog hebben staan in de reserve voor stikstof. Die droogteschade was ook een vraag van, kloppen die cijfers met elkaar? Daar ga ik eigenlijk gewoon wel van uit dat dezelfde cijfers zijn als die in de nota, die komen met elkaar overeen. Kijk ook even opzij. De cijfers die zijn gewoon uit de noten aan het voorstel van GS overgenomen. Ja. Voor droogteschade. Ja, klopt. Portefeuillehouder De Reus heeft daar toen ook volgens mij al bij de perspectiefnota iets over gezegd. Dat waren die cijfers. Even kijken. En dan stond er nog inderdaad. Dat is beantwoord door meneer Kok. En dan heb ik hier ook nog van Partij van de Arbeid. Ja, is er vanuit de nota ook nog gekeken met een meer beleidsinhoudelijke blik. Hè? U noemde het voorbeeld van inderdaad die ondernemers die eventueel ook die er voortijdig mee stoppen en dat soort zaken. Dat is wel degelijk ook gebeurd. Ook wel vanuit die blik is ook wel beleidsinhoudelijk ook gekeken naar de verschillende voorstellen. Maar is ook direct ook gekeken naar de bestaande begroting. Daar waar we natuurlijk ook al een discussie hebben over onderuitputting, om zo maar te zeggen. Hebben wij als college, zijn de gemeente, dat de wijzigingen die we nu in de zomernota ook echt voorstellen ook noodzakelijk zijn voor ontwikkelingen die gaande zijn. En de andere ontwikkelingen waar we geen voorstel van doen, die denken we binnen de bestaande budgetten gewoon op te kunnen vallen, op te vangen. Dus bijvoorbeeld zo'n voorstel wat u zegt van rondom economie, kan gewoon binnen het programma economie, is nu de inschatting, pijldatum 1 mei, worden opgevangen. En dan heb ik nog een laatste vraag openstaan, dat was inderdaad van GroenLinks ook. En dat was inderdaad het achterblijven van het leefbaar platteland. Nou, op zich, dat staat inderdaad in de zomernota genoemd. We hebben een wat lastige start gemaakt met de financiering, of tenminste met de projecten van het Leefbaar Platteland. We zien daar nu weer wat meer aanvraag in komen, ook mede doordat we echt ook de gemeentes ingegaan zijn, hè, met het leefbare, de bus, om echt de mensen ook te benaderen, om zo maar te zeggen. Maar we gaan binnenkort ook een evaluatie doen en dan komen we ook met de tussenstand naar u als Provinciale Staten toe om te kijken van nou, is er dan bijsturing nodig op bijvoorbeeld de doelen of bijsturing nodig op budget. Maar vooralsnog zeggen we, het is wat langzaam op gang gekomen, ook mede onder andere door corona, om zo maar te zeggen. En dan hadden we nog de vraag, die 300.000 euro hè, voor die pasmelders, dat gaf u ook aan van, nou ja, wat is dat dan precies? Nou, dat is inderdaad ook het werkkapitaal wat we nodig hebben, mede op het besluit die we ook hebben genomen om de passtikstofbank ook in het leven te roepen. Dat als daar waar zich kansen voordoen om inderdaad bijvoorbeeld stikstof te verwerven en waar daar kosten ook mee gemoeid zijn, hebben we dit budget ook nodig om die eerste stap ook te kunnen zetten. Is dat voldoende? Ik heb dat volgens mij al eerder gezegd, maar dat vanmiddag gaan we verder praten over de stikstofaanpak. Is dat voldoende? Dat is altijd erg lastig om in te schatten natuurlijk, omdat een kans kan zich zo voordoen en kan betekenen dat je op dat moment onvoldoende geld hebt. En mocht dat laatste het geval zijn, heb ik met u de afspraak als Provinciale Staten dat ik dan met een separaat voorstel naar u toe kom. Zover voorzitter, volgens mij alle vragen die zijn gesteld, behalve de vraag van D66 rondom de rest van de heer Fakkeldij. Maar ik weet niet of andere collega's nog vragen hebben gehoord die ik misschien over het hoofd gezien heb.
Dank u wel, meneer Hofstra. Ik zie meneer Fakkeldij al naderen. En wou ik, als meneer Fakkeldij heeft geantwoord, even een tweede ronde doen. Kom ik bij u terug, meneer Klaasens, naar de reactie van meneer Fakkeldij. En ook bij u kom ik dan terug voor de tweede ronde. En ook bij u, meneer Van Rooij. Meneer Fakkeldij.
Ja, maar voorzitter, sorry. Als het gaat om de tweede ronde, wij hebben ook nog een vraag over die 5,5 miljoen die extra geïnvesteerd wordt, die denk ik door de heer De Reus dan beantwoord dient te worden. Maar gelieve dan ook nog in de eerste termijn, met uw welvinden.
Maar ik zie meneer De Reus naar meneer Fakkeldij wijzen, of niet? Ja, u komt ook direct even, meneer De Reus. Nou, dan ga ik eerst de heer Fakkeldij. Meneer Van Kompenburg, kan u daarin vinden dat ik eerst even de antwoorden afwacht? Prima. Meneer Fakkeldij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, heeft u gelijk. Daar staat een prachtige volzin. Maar nu ik nog een keer lees, denk ik, als je niet weet wat er bedoeld is, dan wordt het ook niet helder. Waar het over gaat is dat we afgesproken hebben dat we graag in Flevoland willen kijken wat zijn de 100 grootste gasverbruikers. En wat moeten we doen om die zo snel mogelijk van het aardgas af te helpen. Daar kijken we, en daar gaat die moeilijke zin over, natuurlijk naar wat is het investeringsmoment waarop dat normaal gesproken al voor hen aan de orde zou kunnen zijn. Kunnen we aansluiten bij logische investeringsmomenten. Maar ook, wat komt er dan voor dat gas in de plaats? En kunnen we combinaties maken op een bedrijventerrein waardoor dat gezamenlijk kan? Een voorbeeld dat het altijd doet is dat we ontdekten bij een van de bedrijventerreinen in Flevoland dat iemand veel gas gebruikt om warm water te maken, terwijl er een warm water afvoerleiding ongeveer over zijn terrein liep, zal ik maar zeggen, van een ander bedrijf. Dus we gaan kijken naar dat soort van voorbeelden. Maar de eerste analyse is, wat moet er per dit bedrijf gebeuren om van het gas af te komen? Hoe kunnen we daarbij helpen? Wat zou het logisch moment zijn? En kunnen we combinaties maken op bedrijventerrein van verschillende bedrijven, waardoor het makkelijker is om die stap te zetten? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer De Reus.
Het kaartje ontbreekt, maar ik ben wel te verstaan. De 5,5 miljoen, volgens mij had de heer Kok die al beantwoord. Voor alle duidelijkheid, het gaat om kredieten en het schuiven in kredieten. Enerzijds, de heer Kok zei het, die 3,6 miljoen, dat zijn extra uitgaven, maar daar krijgen we inkomsten voor terug. Ik zal een voorbeeld geven. Roggebotsluis doen wij samen met de provincie Overijssel, dat doen wij samen met Rijkswaterstaat, daar krijgen we middelen voor terug. Wij zijn met dat GOPS-programma hebben wij ook onder andere een extra brug, de Michiel de Ruiterbrug, meegenomen in Urk. Urk betaalt dat bedrag aan ons, vandaar dat dat iedere keer per saldo nul is. En het derde bedrag wat u ziet staan, de 600.000 euro, dat is omdat er sneller gewerkt wordt en wij het bedrag eerder nodig hebben. Dus het is niet meer, maar dat betekent dat wij dat van de jaarschijf 2023 afhalen en in 2022 gebruiken. Dus per saldo is het totale bedrag van 5,5 budgetair neutraal.
Dank u wel, meneer De Reus. Dan ga ik voor een tweede termijn. Meneer Klaasens was als eerste. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het was eigenlijk een verduidelijkingsvraag op antwoorden van gedeputeerde Hofstra. Maar goed, tweede termijn, prima. Ik had die vraag gesteld over de leningen en of er een inschatting gemaakt kon worden wat we dan mogelijkerwijs zouden moeten gaan aantrekken. In de beantwoording gaf u aan naar de PvdA van dat kan binnen de programma's worden opgelost. Naar de SGP gaf u aan van ja, dat staat nog open, want we weten niet precies wat er komen gaat. Dus ik zie nu even niet hoe het nu zit. Anders gevraagd, is het zo dat u verwacht dat wij misschien zouden moeten aantrekken ook op te vangen binnen bestaande middelen die we hebben?
Dank u wel. En meneer Van Kloppenburg, wilde u nog...
Nee hoor, voorzitter. Dank u zeer.
U bent tevreden zelf. Meneer Verhooy.
Ja, dank u, voorzitter. Even terugkomend op de 11,9 miljoen die voor de MRB. Hij wordt natuurlijk uitgekeerd via het provinciefonds, maar hij hoort eigenlijk gewoon binnen de MRB. En de reden waarom, althans, we willen vragen of dat inderdaad u met ons dezelfde mening bent toegedaan. Want die 11,9 miljoen, dat is in principe een compensatie die uiteindelijk is ontstaan door het wijzigen van diesel- en benzineauto's naar elektrische auto's. Dus met andere woorden, in het verleden is de MRB uitgehold door de elektrificering. Dat wordt nu gecompenseerd. Dus die, wat dat betreft is dat eigenlijk een nivellering van de MRB zoals die in het verleden heeft plaatsgevonden. En tevens, in de komende 3 jaar wordt die MRB natuurlijk op deze manier gecompenseerd. Maar over 3 jaar komt er een nieuwe wetgeving rondom motoruitleggenbelasting en ook de nieuwe belastingwetgeving rondom alle auto's. Dus met andere woorden, dan komt dat weer automatisch terug. En vandaar dat wij vinden eigenlijk dat het gewoon niet een onderdeel zou moeten zijn, ondanks dat die betaling via het provinciefonds plaatsvindt, dat die eigenlijk direct opgenomen dient te worden in MRB om daadwerkelijk appels met appels te vergelijken. Want anders ga je appels met peren vergelijken. Dat is één. En dus vandaar die vraag. En een andere vraag die wij hadden. Wij hebben in de afgelopen weken discussie en gesprekken gehad rondom personele problematiek. En het valt ons eigenlijk op, een zomernota moet eigenlijk een aanpassing zijn op hetgene van waar wij nu zitten. En we hebben een probleem met personele bezetting. En wij zien helemaal nergens terug de urgentie die op dit moment wel daadwerkelijk in dit huis aanwezig is. Maar die zien we nergens terug in de zomernota. En we vragen dan ook, is dit wat de reden hiervoor is? Want als het inderdaad zo urgent is, ja, dan zouden we toch verwachten dat we op zijn minst iets daarvan terugzagen in de zomernota. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Rooy. Ik kijk even verder of er nog vragen zijn. Meneer Boutkan.
Dank u wel, voorzitter. En een goedemiddag allemaal. Ja, voorzitter. Naar aanleiding van de beantwoording van de gedeputeerde heb ik eigenlijk een vraag. Want ik hoorde hem zeggen over dat we voldoende in kas hebben met betrekking tot uitgaven die gedaan worden in het kader van stikstof. Dus met passen en dergelijke en zo allemaal. Schieten wij dat bedrag nou voor? Ten opzichte van het Rijk krijgen wij dan elke euro die we uitgeven, krijgen we dat dadelijk weer terug van het Rijk? Want in feite voeren wij gewoon hun werkzaamheden uit. Het is hun feestje en niet ons feestje wat de PVV betreft. Dus graag een antwoord hierop.
Dank u wel, meneer Boutkan. Mevrouw Staatsma.
Ja, dank u. Ik had nog geen antwoord gehad op een vraag. Dus die zal ik maar even herhalen. Misschien moet ik hem even iets anders stellen. Er staan verschillende posten die worden vernoemd onder vernieuwend bestuur. Nou is vernieuwend bestuur ook een programma. En misschien is het voor de duidelijkheid naar buiten toe beter om het te splitsen in vernieuwend bestuur. Als dat al daarin voor zou komen. En iets van algemeen bestuur. Of daar heeft u vast wel een goede term voor.
Meneer Kok, die zag al meteen dat hij die inderdaad gemist had, die vraag. Meneer Mulkhuizen.
Ja, voorzitter, hetzelfde geldt voor mij voor de vraag over het OV. Of daar eventueel nog een potje voor gereserveerd zou kunnen worden. Ik begrijp dat het voor de infrastructuur dat het in principe budgetneutraal was. Maar er stond al eerder ook een berichtje van gedeputeerde De Reus op Omroep Flevoland over die problemen met lijnen die eventueel opgeheven worden door de coronasteun die dan stopt. Daar is toen wel antwoord op gegeven, maar graag een bevestiging daarvan. of een toelichting erop van waarom het niet gedaan is, die reservering daarop.
Dank u wel. Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil me graag aansluiten bij deze vraag van de SP. Misschien een wat technische vraag aan de heer Kok ook. U zei net in de beantwoording dat over de liquiditeit en het banksaldo, dat mogelijk binnen afzienbare tijd opgedroogd is en dat externe financiering nodig is. Dat roept bij mij natuurlijk wel wat vervolgvragen op. En over welke termijn heeft u het? En misschien ook van hoe kunnen wij als staten daarover geïnformeerd worden over de stand van de liquiditeit in die zin. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Heng. Dan zijn de vragen op, zover ik zie. Dan kijk ik weer naar links. Gaat meneer Kok weer beginnen? Gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met de vraag van GroenLinks, want die was ik inderdaad in de eerste termijn al vergeten te beantwoorden. Het is inderdaad het programma Vernieuwend Bestuur, dus het is niet zo dat alle lasten toegerekend worden aan dit komt uit het bestuur, maar dat is nou eenmaal de plek waar we financieel technisch onder programma 7 hangen. En daar zit het bestuur in, er zit Provinciale Staten in, gedeputeerde staatsbudget en de algemene dekkingsmiddelen ook allemaal.
Ik begrijp de achterliggende gedachte, want het programma bestuurlijke vernieuwing valt onder een collega van ons. En het is niet alleen maar in die portefeuille, bedoelt u. En daar moeten we dan misschien even naar kijken. Maar technisch is het precies zoals de heer Kokkema. Maar ik snap dat u wat meer een achterliggende vraag achter de vraag heeft. Dan zullen we even naar kijken.
Meneer Kok, gaat u even.
Dank u wel. Dan wil ik verder gaan met de vraag van 50PLUS over de MRB. Ik ben het boekhoudkundig op zich met meneer Van Rooij eens dat dit een compensatie is voor te lage verantwoorde MRB-kosten. We hebben die toen niet mogen verantwoorden omdat we ze niet hadden. Aan de andere kant is het ook zo dat we het nu 3 jaar krijgen. Het is eigenlijk een bedrag voor 4 jaar wat in 3 jaar uitbetaald wordt. Dus we lopen al achter de machine aan. Dus dan kom ik boekhoudkundig ook weer in een probleem om die toerekening goed te doen. En daarnaast is het zo, omdat het via het provinciefonds wordt uitgekeerd, worden we eigenlijk verplicht om het ook op die plek dan te verantwoorden. Anders hebben we waarschijnlijk een goede discussie met uw accountant. En daarnaast is het ook nog zo dat het beide algemene dekkingsmiddelen zijn. Ik vind het inderdaad het wel een goed beeld geven om te zeggen van het zijn de MRB-middelen. Maar uiteindelijk financieel maakt het niet heel erg veel verschil voor het beeld. Ja, goed,
meneer Van Rooij, wil u nog wat vragen? Gaat gaan.
Nou, volgens mij zit er namelijk wel een verschil in. Want het verschil zit in onder andere met betrekking tot de indexatie. En de indexatie met betrekking tot de MRB-middelen, die lopen los van de indexatie van het provinciefonds. Want dat hebben we niet. Dus met andere woorden, daardoor lopen we of geld mis aan de ene kant, of we hebben ons rijk gerekend. Het is een beetje afhankelijk hoe we er naar kijken.
Meneer Kok?
Misschien mag ik daar even op reageren, want ik merk dat de 1% indexatie komt die nu om de hoek kijken, maar het is in principe, de elektrificering staat los van de 1% indexering. We hebben dat gewoon afgesproken in de coalitie. We hebben gezegd, jongens, de 1% staat in het coalitieakkoord, 1% indexering, dat staat los van de elektrificering. En volgens mij wat de heer Kok bedoelt te zeggen is dat hetgeen van de MRB is gewoon een algemeen dekkingsmiddel. Net zoals het provinciefonds is ook een algemeen dekkingsmiddel. Dus vandaar dat we hem op deze manier hebben. Dus volgens mij staat de discussie, moeten we die niet verwarren met al dan niet de 1% erbij of niet?
Meneer Vrooij, tenslotte.
Ja, voorzitter. Ik ben het niet helemaal met de gedeputeerde eens. En de reden waarom ik het niet met de gedeputeerde eens ben, is namelijk omdat de MRB in het verleden de indexatie met betrekking tot de MRB wel degelijk heeft plaatsgevonden. Omdat een deel van die MRB-voertuigen is weggevallen en vervangen is door die elektrificering, krijg je dus ook met andere woorden een misrekening van je 1% indexatiekosten vanuit het verleden. Daardoor komt er extra druk uiteindelijk op dat hele potje. Dus wat de gedeputeerde zegt, ja, we indexeren alleen maar op MRB, dat klopt. Maar die wagens die uiteindelijk geëlektrificeerd zijn, min of meer, die vervangen wel benzine- en dieselauto's. Dus met andere woorden, het heeft wel degelijk invloed in de totale begroting. Want je begroting ging je uit, niet vanuit de elektrificering, want daar hebben we discussies over gehad elke keer, over de hoeveelheid van wagens die geëlektrificeerd zijn. Dus met andere woorden, wat u zegt, dat is prima, want dat is de keuze die uiteindelijk het college maakt, maar het is niet correct.
Waarvan? Akte.
Volgens mij is dat een conclusie van de heer Van Rooij. En ik denk dat ik hem cijfermatig anders kan onderbouwen. Een andere vraag is de MFB, de algemene dekingsmiddelen inderdaad. Vanuit de liquiditeit is een vraag gesteld. Kijk, de omvang daarvan. We hebben natuurlijk een liquiditeitsprognose die we bijhouden. En we moeten goed onderscheid maken tussen het verschil. Wat zijn baten en lasten? Dus wat rekenen we toe aan bepaalde jaren? En wat komt er daadwerkelijk aan geld binnen? De kapitaallasten bijvoorbeeld zijn lasten die we in onze begroting opnemen. Maar dat is geen geld wat we betalen. Nou, dat onderscheid maken we ook. Dat houden we steeds ook bij. Dus wij zullen bij de begroting voor 2023 daar ook wel een passage aan wijden om aan te geven van, nou ja, wat dan dat toekomstperspectief ook is. Maar dat hangt nog samen met keuzes die gemaakt zullen gaan worden. En die keuzes die zullen ook voorgelegd worden aan uw staten, namelijk bij die grote projecten. Gaan we dat doen of niet? En op welke wijze gaan we dat dan doen? Dus wij kunnen nu geen omvang aangeven, omdat die omvang nog besloten moet gaan worden. Volgens mij is dit dan zijn de vragen die ik nog kon beantwoorden.
Dank u wel, meneer Kok. Meneer Hofstra.
Ja, klopt. Volgens mij staan er nog twee vragen open voor mijn collega de heer De Reus. Dat gaat met betrekking tot de urgentie van het personeel in het kader van het CBION-rapport. En dat was volgens mij een vraag van 50PLUS. Waarom 50PLUS daar nu niks van terugziet in het rapport. Dat zal mijn collega Jan De Reus zometeen ter beantwoording doen. En volgens mij ook nog even de vraag van de SP ging dat over het OV en het potje. Moeten we daar nu niet al een potje voor creëren voor die kosten? Die zal mijn collega De Reus ook zo even doen. En dan staat er voor mij eigenlijk nog één vraag over. En dat is van de heer Boutkamp van de PVV. De heer Boutkamp van de PVV die gaf aan van ja goed, hoe zit het dan met de pas? Schieten wij dat nu allemaal voor? En we nemen aan dat we dat allemaal terugkrijgen. Nou, we hebben al aangegeven, tenminste ik heb een aantal keer ook aangegeven in de sessies rondom stikstof, dat wij hebben gezegd, jongens, wij op basis van uw besluit binnen de Flevolandse aanpak stikstof, dat we naast de prioritaire projecten juist ook die pasprojecten als een van de urgente projecten zien. We zien dat het Rijk daar onvoldoende snelheid in maakt. Dus we doen een stap naar voren als provincie zijnde. We maken de stap naar voren dat daar waar kansen liggen, gaan we de pasmelders, proberen we stikstofruimte te faciliteren om ook pasmelders te kunnen vergunnen. Maar we hebben daar nog geen sluitende afspraken over met het Rijk. We zijn erover in gesprek met het Rijk en zeggen ook tegen het Rijk, we willen graag dat geld ook van u terug hebben. Want terecht, meneer Boutkamp, want u zegt, in feite vervullen wij een taak die u doet. Dus dat kan enerzijds of het geld die we hebben betaald voor die stikstofruimte, of anderzijds gewoon de kilo's aan stikstof of de stikstofruimte die we hebben voorgeschoten, kunt u ook op die manier terugstorten. Daar zijn we over in gesprek. Daar is het Rijk ook zeker wel afhankelijk voor. Maar ik heb ook eerder hier gezegd, ik heb daar nog niet zwart op wit staan. Maar we hebben volgens mij hier wel met elkaar geconcludeerd dat het zo urgent en zo noodzakelijk is dat we daar als provincie zijn ook een zeker risico in durven te lopen.
Meneer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel voor dit zeer uitgebreide antwoord. Maar in feite is het gewoon, het woord voorfinancieren is eigenlijk gewoon hier dus van toepassing. Alleen de zekerheid dat we dat geld nog terugkrijgen, die is er niet. Zijn wij dan de enige die dit doen? Want als wij de enige zijn, dan is misschien toch het IPO misschien een ingang om te zeggen van kaart het eens even aan bij het Rijk, naast dat we het zelf ook doen. Maar ja, het is te vroeg om te zeggen, is er zicht op geld? Want ik begrijp eruit dat het zicht er nog niet is. Maar ik neem aan dat u wel uw best blijft doen. Om die voorfinanciering wel terug te krijgen. Want anders zou het wel een beetje wrang zijn dat wij provinciaal geld moeten stoppen in zeg maar rijksbeleid.
Meneer Hofstra, tenslotte.
Er is zeker zicht op geld. 25 miljard om precies te zijn. Maar dat is een worst die ons allen wordt voorgehouden. We zijn niet de enige provincie die dit doen. Even ter illustratie. De collega in Gelderland heeft op dit ogenblik 60 miljoen voorgefinancierd in het opkopen van de kalverhouderijen, om daar de stikstofruimte, niet specifiek voor de pasmelders, maar wel voor de stikstofruimte voor zijn plannen binnen zijn eigen provincie. Dus er zijn meerdere provincies die het wel doen, maar wij zijn de enige provincie die wel zo uitgesproken zijn richting de pasmelders. En ik weet dat een aantal andere provincies daar ook wel mee bezig zijn. Maar dit is wel degelijk een onderwerp, ook binnen het IPO, dat we ook dit continu ook bij het Rijk onder aandacht brengen. Maar het blijft inderdaad terecht, meneer Boutkamp, een risico. En dat zeg ik hier eerlijk.
Meneer Boutkamp wil toch nog aanvullen?
Ja, tot slot, voorzitter. Ja, dat Gelderland dat kan doen. Ja, dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk. Want die hebben 2,3 miljard overgehouden van de Eneco-aandelen die ze toen de tijd op tijd verpatst hebben. Dus die hebben geld zat. Wat natuurlijk wel verbazend is, dat zij natuurlijk wel bedrijven uitkopen. Gezien de discussie die er nu gaande is in de landen over nou ja, bepaalde statenfracties enzovoort die wel of niet ermee eens zijn. Maar dat wordt vervolgd, denk ik dan wel.
En ik denk dat meneer Hofstra dat ook vindt. Dan kijk ik naar meneer De Reus, of die nog even wil komen.
Ja, dank u voorzitter. Volgens mij heb ik twee vragen inderdaad doorgespeeld gekregen van collega Hofstra. Eén met betrekking tot de vraag van de SP met betrekking tot het corona-OV-potje. Ik breng in herinnering dat de staten 2 jaar geleden bij het begin van corona een budget voor corona hebben vrijgespeeld van ruim 2 miljoen. Waar wij gebruik kunnen maken om de problemen met betrekking tot corona op te lossen. Dat is, we hebben een groot meevaller gehad, laat ik het zo zeggen, doordat de BVOV-regeling vanuit het Rijk is 2021. Die is doorgetrokken tot september 22. Die is nu doorgetrokken tot eind 22. Dus ik heb maar heel weinig van dat potje hoeven te gebruiken. Nu is er op dit moment, en dat hebt u in alle kranten kunnen lezen en ook bij Omroep Flevoland, een forse discussie aan de gang tussen het kabinet en de decentrale overheden over het doortrekken van BVOV naar 2023. De uitkomst is heel onzeker. Het kabinet heeft heel duidelijk aangegeven, wij hebben daar geen middelen meer voor, u zult het zelf moeten oplossen. Nou, dat laatste woord is daar overigens nog niet over gezegd. Er zijn kamermoties ingediend en dergelijke. Uitkomst weet ik niet. Ik heb gisteren bij Omroep Flevoland, naar aanleiding van de landelijke actie en de ingezonden brieven, heb ik aangegeven dat mocht het BVOV in 2023 niet doorgaan, dan kunnen wij als GS het door u toegekende budget alsnog gebruiken om het OV in Flevoland in 2023 en eventueel ook in 2024, mocht dat nodig zijn, op hetzelfde pijl te houden als nu. Dus volgens mij is daarmee, heb ik uw antwoord gegeven. Dan de vraag met betrekking tot personeel. Nee, wij vragen in de zomernota, vragen wij geen middelen voor personeel. Het knelt aan alle kanten, dat weten we. Wat we aan het doen zijn, en daar bent u vorig jaar mee akkoord gegaan, is om het omkatten van externe inhuur naar eigen personeel, want dat is een stuk goedkoper. Daar zijn we mee bezig. De werkelijkheid is wel heel weerbarstig, omdat de arbeidsmarkt ontzettend krap is. We erg veel moeite hebben om ook de bestaande vacatures al in te vullen. Daar wordt veel werk in gezet, maar we gaan geen geld vragen, geen middelen aan u vragen bij de zomernoten, als we zeker weten dat we die dit jaar niet meer gaan uitgeven. We zijn wel in volle kracht bezig met werving en selectie en dergelijke, maar het is gewoon lastig. We hebben het wel bij de perspectiefnoten aangegeven, omdat we nu al bezig zijn om te kijken hoe we voor volgend jaar die vacatures en die extra inzet wel moeten kunnen gaan betalen. Voor dit jaar is er dus geen probleem.
Dank u wel, meneer De Reus. Ik zie geen verder aanvullende vragen. Dan wou ik heb geen toezegging gehoord. Ik dank u allen, ook aan de linkerkant, voor uw inbreng. Wellicht ten overvloede, tot 22 juni heeft u de gelegenheid om schriftelijke technische vragen in te dienen over de zomernota. De antwoorden worden dan uiterlijk 30 juni aan de bundel van de integrale commissie van 6 juli toegevoegd. Morgen ontvangt u in de mail het format voor de vragen. En dan concludeer ik dat we de zomernota voldoende beeldvormend hebben besproken en dat we het onderwerp terugzien in de oordeelsvormende bespreking op woensdag 6 juli. Ik dank u nogmaals hartelijk voor de inbreng. Ik wens u een goede voorzitting in de commissie EMS, die hier in de Statenzaal zal gebeuren om 5 uur, en de commissie R&D in de commissiekamer. Ik sluit de vergadering bij deze.